onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, die de trouw bewaart en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die zal komen en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 43 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. En vers 2, mijn God, ik steun op uw vermogen. Gij zijt de sterkte van mijn hart. Psalm 43 en daarvan het eerste en ook het tweede vers.
Thank you.
gemeente, nadat wij naar de heilige wet van de Heere onze God hebben geluisterd, zingen wij op Psalm 3 het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3 en de avond vers 2. En stellen wij dan ook vanmorgen ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zat gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij nu de Heere om zijn zegen vragen over deze dienst. We gaan samen bidden. Heere, u bent de God van hemel en van aarde. De almachtige schepper die niet alleen de wereld heeft gemaakt, maar ook tot op de dag van vandaag in stand houdt. En u regeert alle dingen op zo'n manier dat het beantwoordt aan uw heilige wil. Heere, en daarom mogen wij u allereerst ook danken dat wij hier in dit kerkgebouw in vrijheid mogen samenkomen. U bent het die ons dat geeft. En Heere, wanneer wij op deze zondag stilstaan bij de leidende kerk, dan mag ons dit verwonderen. Wie zijn wij dat wij hier in vrijheid, ongestoord als u het geeft, mogen samenkomen? Wie zijn wij dat wij hier in het openbaar, in het oude godshuis, uw naam mogen aanroepen, zonder dat wij hoeven te vrezen dat iemand deze dienst zal verstoren, zonder dat de politie voor de deur staat om de woedende menigtes op afstand te houden, of zonder dat diezelfde politie een inval doet, omdat wij hier samenkomen in de naam van Jezus, de naam die op vele plaatsen in deze aarde, op deze aarde niet mag klinken, de naam die misschien nog wel mag worden geloofd, maar de naam die niet mag worden uitgesproken. En wij mochten hier in vrijheid zeggen, onze hulp is in de naam van de Heere. In het openbaar, de klok mocht luiden, de deur stond open. U geeft ons dit grote en rijke voorrecht. Heere, wat een zegen van u. Wat een genadegeschenk. Dat wij mogen luisteren naar de klanken van uw evangelie. Dat wij ons hart mogen ophalen aan uw woord. En dat uw geest hier werkzaam wil zijn. Of thuis waar we meeluisteren. Heren, waar hebben we dat aan verdiend? Dat hebben wij niet verdiend. En wanneer wij naar onszelf kijken, naar het leven van de afgelopen week, dan moeten wij zeggen, Heren, ga uit van ons, want wij zijn zondaren en niets meer en niets minder. En wanneer wij ons vergelijken met de christenen aan de andere kant van de wereld, die niet in vrijheid mogen samenkomen, maar in het verborgene, in hele kleine groepjes soms, in een flatgebouw of ergens buiten, ver weg bij de bewoonde wereld. Heren, dan vervult schaamte ons hart. Wie zijn wij, westerse christenen, slap en flauw en onherkenbaar, kleurloos in deze wereld, verdeeld tot op het bot. Wij zijn bij u afgeweken. Ongelooflijk ver. En toch geeft u het ons. Heer, het zou andersom moeten zijn. De christenen die ervoor moeten lijden, die zouden dit moeten ontvangen. Een godshuis waarin ze in het openbaar mogen samenkomen. Heren, ze zullen het wonder niet op kunnen. En wij moeten misschien wel een hele andere weg gaan. Van verdrukking. Voordat wij weer tot de kern kunnen terugkeren. O God, uw woord zegt het, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Heer, en wilt u ons dan op onze knieën brengen? Ons doen terugkeren tot u. In verbrokenheid, in verslagenheid. O grote God, wij hebben gezondigd en wij zijn bij u vandaan gegaan. Zoveel zonde staat er tegen zoveel genade. O Heere, en dan smeken wij u, wil ons deze ochtend dan helpen en ons de leiding van uw geest geven. Zodat ook de woorden die overdacht zijn, die u heeft toevertrouwd aan uw dienaar, zodat die woorden ook zullen klinken en zullen indalen in ons hart. Heere, zegen ons met de komst van uw geest en leid ons in alle waarheid. Verbreek, Heere, wat verbroken moet worden. En sla neer wat neergeslagen moet worden. En richt op wat u heeft neergebogen. Richt op alles en iedereen die op uw bijstand wacht. Heere, en troost hen die met smekende ogen op u staren. O God, geef ons uw zegen onverdiend. Geef ons uw zegen voor de jongens en de meisjes, voor de mannen en de vrouwen, ja, voor ons allemaal, tot en met de oudste toe. Heere, leid ons en help ons in het voorgaan, in het luisteren. Zegen ons als kerkenraad, als koster, als organist, als oppas op onze kinderen. Heere, laat deze dienst mogen zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot eer van uw grote naam, die nooit genoeg eer ontvangt. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil deze ochtend het woord van God opslaan in de eerste brief die Petrus heeft gezonden aan de christenen in Klein-Azië. En we lezen eruit het vierde hoofdstuk, 1 Petrus 4. En we lezen het hoofdstuk in zijn geheel. 1 Petrus 4. Petrus 4. Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte. Namelijk, dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. De welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook de dode het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden, maar vooral het vurige liefde tot elkaar, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. Een liegelijk gelijk als hij gave ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigelijke genade Gods. Indien niemand spreekt, die spreekt als de woorden Gods. Indien niemand dient, die dienen als uit de kracht die God verleent. Opdat God in alle geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefde, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn degene die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? zodan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Gemeente, wij gaan ook uit een lijdenspsalm zingen, en wel psalm 22. We hebben gelezen dat als je lijdt voor de Heer Jezus, dat je ook gemeenschap hebt aan het lijden van de zaligmaker. En dan denk ik toch ook aan de woorden die de Heer Jezus aan het kruis heeft geuit. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Psalm 22 vers 1 en ook, ik vergis mij, ik wilde niet vers 1 zingen, maar vers 6. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij, mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Psalm 22 vers 6 en ook vers 12, gij die God vreest, gij allen prijst de Heere, dat Jacob staat zijn grote naam vereer, ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Psalm 22 en daarvan vers 6 en vers 12 en vers 1 mag u vanmiddag wel thuis zingen. Psalm 22 vers 6 en vers 12. Ik heb voor u namens de kerkraad de volgende mededelingen. Volgende week zondag 25 mei hoopt om 10 uur kandidaat A.C. Baan uit Nieuw-Lekkerland voor u te mogen voorgaan. En s'avonds dominee R.D. Quint uit Zeelandsland. Aanstaande dinsdagochtend 20 mei hoopt de vrouwenvereniging voor de laatste maal in dit seizoen weer samen te komen. En dan zal Bijbelstudie 7 van de Blauwe Rieder worden behandeld. De ochtend begint om 9:45. Vandaag is de eerste en ook de tweede collecte bestemd voor het kerkbeheer. En bij de uitgang is er de collecte die bestemd is voor de predikantsplaats. Tot zover de mededelingen. U krijgt dus nu de gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen we uit Psalm 22, vers 6 en vers 12. Gemeente, vanmorgen willen wij met de hulp van de Heere stilstaan bij 1 Petrus 4 en daarvan vers 12 en vers 14a. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. 1 Petrus 4 en daarvan vers 12 en vers 14a. Gemeente, vandaag is het de zondag waarin wij in het bijzonder stilstaan bij de leidende kerk. De christenen die overal ter wereld lijden vanwege de Heere Jezus. Zoals we daar ook afgelopen vrijdagnacht voor hebben gebeden. Ik hoop ook, gemeente, dat het u ter harte gaat. Dat miljoenen christenen daadwerkelijk lijden vanwege de naam van hun zaligmaker. En dat ze die naam met vreugde dragen. Ze hebben dat lijden er daarom ook voor over. Ik ga zo verder op in wat dat lijden betekent. Maar eerst, gemeente, wil ik het over ons hebben. Over u, over mij. Want anders houdt het helemaal niet zoveel in om op deze zondag stil te staan bij die lijdende christenen. Dan houdt het bij ons op bij een och en een ach, wat erg allemaal toch, en we gaan weer verder. Maar dan slaan we de plank mis. Want daar hebben die mensen helemaal niets aan. Ze hebben helemaal niets aan meeleven, maar ze verwachten mee bidden, mee strijden. En niet bidden alleen maar voor hun, maar juist ook vooral voor hun vervolgers. En voor degenen die tegen hun opgestaan zijn. Gemeente, waarom worden wij eigenlijk niet vervolgd? Dat is toch best wel een vraag die we elkaar mogen stellen, of niet? Wij weten helemaal niet wat het is om te lijden voor Christus. En nu verlang ik helemaal niet naar een tijd waarin er bloed zal vloeien. Of dat er geweld gebruikt zal worden tegen christenen. Maar gemeente, de Bijbel is er heel erg duidelijk in. Lijden hoort bij het christen zijn. Lijden is normaal, dat is helemaal niet vreemd. Zegt de Heer Jezus niet zelf, in de wereld zult gij verdrukking lijden. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Petrus schrijft het ook in onze tekst. Hij zegt, geliefde, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Het is helemaal geen vraag, gemeente, of christen zijn lijden met zich meebrengt, maar het is de vraag, hoe ziet dat lijden eruit? Lijden is normaal. Gemeente, zou u nog naar de kerk komen als u weet dat ondertussen de politie uw huis leeghaalt? Zou jij de naam van je zaligmaker nog belijden als jij weet dat anderen daarom je vriendin zullen misbruiken en verkrachten? Zou je baan ervoor over hebben? Je vrienden willen kwijtraken om het simpele feit dat je de Heere Jezus liever hebt dan al die andere dingen? Gemeente, lijden is normaal. En dat moet wel gezegd worden. En daarom schrijft Petrus ook deze heerlijke brief aan die christelijke gemeentes in Klein-Azië. Een mengeling van Joden en van Jodengenoten, van niet-Joden. En anders dan de Joden hadden de christenen die uit de heidenen voortkwamen eigenlijk geen ervaring met het lijden vanwege hun geloof. Dat was voor hun iets nieuws. Voor hun bekering leefden ze net zoals de hele wereld leefde. Maar ja, de Joden, die leefden al generaties lang in de verstrooiing als een minderheid. Een klein groepje mensen met een andere mening, met andere gebruiken dan de rest van de samenleving. Maar die ervaring hadden de christenen dus niet, die uit de heidenen voortkwamen. Voor hun bekering was er geen verschil met hun en de wereld. En hoe zag dat eruit? Nou, leest u vers 3 er maar op na. Het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens de heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. En dan gaat het nog even verder. Een uitgieting der overdadigheid en gemeente, het is verschrikkelijk wat daar staat. Zo leefden ze eerst, voordat ze het evangelie hadden aangenomen. En nu? Nu ervaren ze maatschappelijke uitsluiting. Wat is dat? Je hoort er niet meer bij. Op het schoolplein sta je alleen. En wil je bij een groepje gaan staan, dan duwen ze of zwijgen ze of schelden ze je weg. Dat verschil wat je kan ervaren als je dochter thuiskomt met de vraag: mama, gelooft die en die ook niet? En die en die en die en die? En zo voel je de pijn bij dat kind. Hey, het is dus niet zo normaal dat ik naar de kerk ga. Het is dus niet zo normaal dat ik de Heer Jezus mag volgen. Heel veel andere mensen doen het niet en dat snijdt door je heen. Eenling te zijn. Niet bepaald een leven dat je zou verwachten. Hè? Als dat nu de zegen van God is. Als dat nu het gevolg is van het geloof in de Heer Jezus. Je zou eerder geneigd zijn om te denken dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt. Wanneer geloof alleen maar tegenslag oplevert. Dan weten we het zo net nog niet. Dan denk je er nog eens goed over na. Klopt het allemaal wel? Ja, zegt Petrus, dat klopt. Zoiets heeft de Heer Jezus ook al gezegd. Ze hebben mij gehaten en ze zullen daarom ook u haten. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En een volgeling niet meer dan haar heiland. En al die dingen bij elkaar, zegt Petrus, dat is één grote test. Is het wel echt met u? Het is voor jullie een verzoeking, zegt hij. En niet zonder reden, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostbaarder is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De beproeving, gemeente, de verzoeking, die zorgt ervoor dat alles wat niet geloof is, eraf gaat. En dat alles wat niet gelooft, alle ongelovigen, verdwijnen. Een niet-gelovige haakt af bij de verzoeking in het vuur van de strijd. Lijden is normaal, gemeente. Een groot deel van het Nieuwe Testament is geschreven vanuit de gevangenis. Is geschreven van of voor leidende christenen. Waarom lijden wij eigenlijk niet? In ieder geval niet als geheel, niet als gemeente van Christus. En in veel gevallen ook niet noemenswaardig. Zou dat komen, gemeente? Omdat het goud van ons geloof misschien te weinig karaats is. Of helemaal ontbreekt. Waar geen geloof is, hoeft Satan helemaal geen moeite te doen. Dan steekt hij zijn moeite liever ergens anders in. Bent u daar ook wel eens bang voor trouwens, gemeente? He, zeker als je die verhalen leest van de christenen aan de andere kant van de wereld, die met overgave van hun leven, met overgave zelfs van hun kinderen of van andere goederen, het ervoor over hebben om de Heer Jezus te volgen, omdat ze zijn naam niet kunnen loslaten. Iemand schreef in het verband 1 Petrus, kunnen wij als christenen in het Westen eigenlijk niet goed begrijpen. Want wij weten niet wat vervolging is. Maar zouden we niet beter kunnen zeggen, wij worden niet vervolgd omdat er misschien te weinig te halen is voor Satan? Zou het komen, gemeente, omdat wij als christenen niet opvallen in deze samenleving? Het zout van het geloof, dat is smakeloos geworden. Van onze levenswandel wordt helemaal niemand onrustig. Het valt amper op dat wij christen zijn. Want niemand wordt geprikkeld in zijn geweten door uw afwijkende gewoonte. Wat vallen wij nu op, gemeente, als het gaat om onze levenswijze? We lopen misschien een paar jaar achter, maar dan heb je het ook mee gehad. We leven net zo goed, ikgericht. Misschien dienen we zelfs nog wel dezelfde goden als de wereld. Zuipen wij in het weekend net zoveel als onze vrienden? Leven wij ons uit, zoals de samenleving, in vrije seksualiteit? Misschien, gemeente, buigen wij wel voor dezelfde goden. De goden, de mammon van geld, van goed, van verre vakanties, van luxe, van de aanvaarding van allerlei moderne middelen. Denken wij er nog wel over na, wat we in huis halen? We kijken misschien wel dezelfde dvd's als uw buren die nooit van God hebben gehoord. Ook niet van u. Je kijkt dezelfde programma's op de televisie. Gemeente, waarom zouden wij vervolgd moeten worden? En je voelt je misschien zelf nog wel gestreeld als anderen tegen je zeggen: ja, je bent toch wel een christen, maar je valt me helemaal mee hoor. Je bent helemaal geen stijve hark. Dat had ik altijd gedacht van die kerkmensen, maar jij, nee, jij valt mij mee. Weet je wat Jezus dan zegt van jou? Wee u, wanneer de mensen wel van u spreken, want desgelijks deden ze ook over de valse profeten. Gemeente, zou het komen, omdat wij zo hopeloos in de wereld zijn opgegaan? Zou het komen, gemeente, omdat wij als kerk zo hopeloos zijn verdeeld tot op het bot? En dat we allemaal vinden dat iedereen precies zo moet denken zoals wij het doen? Gaat het nog wel over die ene naam onder de hemel waardoor wij zalig moeten worden? Nee, dan gaat het om onze mening, dan gaat het om onze gedachten. En vinden we ons gelijk niet hier, dan zoeken we het wel weer ergens anders. Voor de wereld en voor de duivel is het allemaal prima. Ga je gang, geen enkel gevaar. Het zout is krachteloos. Je kan het net zo goed op het parkeerterreintje gooien. Kunnen de auto's er nog overheen rijden? Gemeente, en toch wordt er ook onder ons geleden. En dat wil ik ook zeggen vanmorgen. In huwelijken, in gezinnen die verdeeld zijn, wel of niet naar de kerk, naar verschillende kerken. Kleinkinderen die absoluut niet begrijpen wat u op zondag in de kerk zoekt. Op je werk, waar de bedrijfsuitjes een verschrikking zijn. Op school, waar je een naam wil hoog houden en vervolgens valt de hele gereformeerde gezindte over je heen. Ook kerkelijk Nederland, gemeente, kan een instrument zijn om christenen te vervolgen. O, wat zijn we rechtzinnig. Het kan in je woonplaats gebeuren. Een steen door je ruit. Daar wonen christenen. Veel van jullie jongelui hebben met beide kanten te maken. Aan de ene kant voel je, als je de Heer Jezus wil volgen, dan moet je andere keuzes maken. En aan de andere kant is de wereld waarin je leeft ook zo aantrekkelijk. Onder je vrienden voel je, hier moet ik ook bij mee. Het is zo moeilijk om de juiste keuze te maken en om het ervoor over te hebben. Om te aanvaarden dat juist het proces van vervreemding en van loslaten bij het geloof hoort. Gemeente, het moeilijke van onze samenleving is dat het allemaal zo sluipend gaat, zo ondoorzichtig. En dat is denk ik een belangrijk verschil met de christenen in Noord-Korea of Saudi-Arabië. Daar is de kans levensgroot aanwezig dat het je leven kost. Zou u het ervoor over hebben? Gemeente, zou u het ervoor over hebben? Ik weet, het gaat hier allemaal veel bedekter aan toe. Maar lijden, gemeente, hoort er echt bij. Niet lijden is een teken aan de wand. Niemand kiest voor het lijden. Ook niet de christenen in China. Ook niet de gemeentes in het oude Romeinse Rijk, waaraan Petrus schrijft in Pontus, Azië en Bithynië. Niemand kiest ervoor, gemeente. Maar het is wel een keuze waarvoor je geplaatst wordt. Een keuze tegen jezelf. Maar voor de Heere Jezus. Want let maar eens op. veel van de bemoedigingen die in de Bijbel staan, die Jezus uitspreekt, staan in dit verband. In de wereld zult gij verdrukking lijden, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Niet voor niets zegt de Heer Jezus, als iemand nu achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op zich en volgen mij. Dat is geen kruis van ziekte en van zorg, gemeente, maar dat is een kruis dat op je schouders drukt, omdat je de Heer Jezus navolgt. In vers 13 zegt Petrus, maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijd u. Als je de moeilijke, de negatieve gevolgen ondervindt van het christen zijn, dan deel je namelijk op dat moment in de ervaring van de Heer Jezus. Dan volg je zijn voorbeeld, zijn voetstappen. Hij leed rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En natuurlijk, gemeente, bedoelt Petrus hier niet dat wij iets moeten toevoegen aan het offer van de Heer Jezus. Maar hij laat hier zien dat het lijden er helemaal bij hoort. Het is een teken voor de wereld, maar ook een teken voor jezelf. Dat je een christen bent. Want anders, gemeente, is het geen lijden om de naam van Christus. De duivel en de wereld, die hebben het alleen voorzien op die ene naam. Op christenen die hun heiland volgen. Lijden om Christus wil. Onze tekst in vers 14 zegt, gesmaad worden. Ik draag de schimp, de smaad en de overlast van degene die alziende God u smaden. De smaad die gericht is op God, komt op uw leven neer. Smaad, wat is dat? Van Dalen zegt, dat is de aantasting van iemands eer, van iemands waardigheid, iemands goede naam. Honende en kwetsende woorden. Letterlijk staat er in het Grieks ook dat er nog valse beschuldigingen worden geuit. Bedreigingen, beledigingen. Mensen die je uitschelden. En gemeente, dat doet pijn. En dat gebeurt niet alleen maar in Indonesië, maar dat gebeurt ook in Rotterdam. Onderweg naar school. Hey, refo's. Mensen die nergens aan doen en tegen je aan gaan praten. Jij gelooft in God, hè? Vertel dan eens, waarom heeft die God het toegestaan dat er 78.000 mensen door die cycloon zijn weggenomen? Jij gelooft toch in God? Is dat niet vreselijk onrechtvaardig van die God van jou? Onterecht, gemeente, wordt zo de schuld in je schoenen geschoven. Want je bent een christen. En dan word je gesmaad om die naam die Christus aan je heeft verbonden. En dat blijft niet alleen maar bij woorden steken. Onbeschrijfelijk, gemeente, is de situatie in veel van die islamitische landen. En dan hebben ze het over liefdevolle navolging. Dat is de islam. Liefdevolle onderwerping. Nou, haal dat woord er liever maar vandaan. Je hebt gewoon geen rechten als christen. En als de vlam in de pan slaat, dan slaan ze alles kort en klein. In allerlei landen van de voormalige Sovjet-Unie verdwijnen de voorgangers en gemeenteleden door onzinnige beschuldigingen in de gevangenis. Worden ze voor een paar jaar opgeborgen, als het daarbij blijft. Laten wij met ze meeleven, gemeente. Niet alleen maar deze ene zondag, wanneer wij daar in het bijzonder bij stilstaan. Maar ook wanneer u onheus wordt bejegend. Als je op de een of andere manier door de samenleving wordt uitgeworpen. Er is geen christen die alleen lijdt om Christus wil. Het verbindt je aan Christus die onschuldig heeft geleden voor jou. En het verbindt je tegelijkertijd aan al die andere christenen overal ter wereld. Het vormt één lijdende gemeenschap. Denk daar maar aan wanneer je uitgescholden wordt. Denk daar maar aan wanneer je er niet meer bij hoort. Want gemeente, dat gebeurt. Dat gebeurt. Als drager van de naam van Christus draag je ook zijn smaadheid. Ben je ook in onze samenleving ten diepste iemand die niet meer meetelt, die niet meer voor vol wordt aangezien. dan wordt er gesmaad en gelachen in je vriendengroep. Daar hoef je niets voor te doen hoor. Dat hoef je niet op te zoeken, dat komt vanzelf. Zodra je de Heer Jezus gaat volgen, dan word je gesmaad. Misschien wel gemeente in je eigen familie. Ja, maar dat gaat zomaar niet, mijn kind. Denk jij wel dat je bekeerd bent? Je bedriegt jezelf. Hoort u die stem, gemeente? Of in de christelijke gemeente? Ja, we willen graag rechtzinnig zijn, maar o wee als het menens wordt, gemeente. Gaat die en die aan het avondmaal? Wordt er dan tegen elkaar gezegd? Dat is ook een stuk lijden wat wij elkaar aandoen. Overal, gemeente, waar je de naam van Christus aandraagt. Misschien door je levensstijl, misschien door je handel en wandel. Of omdat je niet kan zwijgen over die ene naam waardoor jij zalig geworden bent. En waarvan je ook weet, ja, die naam moeten de andere mensen ook kennen. Dan word je gesmaad. Daar komt een reactie op gang. Of mensen buigen voor die naam, samen met jou. Of er ontstaat weerstand, vijandschap, haat. Weet u waar dat aan ligt, gemeente? Dat komt omdat het onverdraaglijk is. Dat je alleen door die naam zalig kan worden. Toen Mohammed begon, wat was het, 500, 600 na Christus, geloof ik. Toen Mohammed, de profeet van de moslims, begon, wilde hij het eerst nog op een akkoordje gooien met de christenen en de joden. Maar toen bleek dat dat niet ging. Toen ging het zwaard erin. Hij wilde niet aanvaarden dat je alleen door Christus zalig wordt. Gemeente, u mag best een christen zijn. Daar heeft niemand en dan ook niemand een probleem mee. Maar u mag niet zeggen, u mag niet belijden dat je alleen door zijn naam zalig zal worden. Dat je alleen door Christus het eeuwige behoud ontvangt. Want dan gaan de haren overeind in onze maatschappij en in welk land dan ook. Want dan veroordeelt de naam van Christus de mens. En dan gebeurt dat zelfs ook in de kerk. Dan mag je niet met Jezus aankomen. Want er moet eerst zoveel met de mens gebeuren. Gemeente, de naam van Christus, waar die verkondigd wordt, daar ontstaat een reactie. De naam van Christus veroordeelt iedereen die zonder de Heere Jezus, die zonder bekering verder leeft. Het verspreidt dan een geur van de dood. Ten dode. En dat voelen de mensen om ons heen. En dat voelt u ook in uw hart als u nog niet gebogen bent voor de zaligmaker. En wanneer u verkondigd wordt dat u zich moet bekeren op last van die ene naam. Dat voelen de mensen om u heen, gemeente, haar fijn, wanneer u van hem getuigt. Wanneer je in vrijheid mag leven als christen. Het geeft altijd reactie. Kijk maar naar de Heer Jezus en de Farizeeën. Hun hart loopt vol van vijandschap. Ze raken uitzinnig. Kijk maar naar Stefanus. Het staat er dat de harten van al die mensen barsten. Dat is niet vreemd, gemeente. Als u door genade het mag weten. Een christen te zijn. Dan weet je het ook. Dat die vijandschap in je eigen hart leeft. Leefde. En dat die er ondergehouden moet worden. Dan weet je hoe God je aangetroffen had. Dood door misdaden en zonde. Als vijanden, gemeente. Als vijanden zijn wij verzoend door de dood van Christus aan het kruis. En die vijandschap, die is er nog steeds. Tussen al de nakomelingen van de slang. En al de volgelingen van de Heere Jezus. Smaad. Smaad om de naam van Christus. Het zal er hoe dan ook zijn. Dat hoeft u niet op te zoeken. En dank God dat het uw leven niet kost. Daar hoeven wij echt niet jaloers te zijn. Maar gemeente, laat het lijden dat u leidt. U wel verbinden aan Christus. Ja, dat eerst. Maar ook aan al die mensen die met hun bloed de naam van Christus moeten verzegelen, hun leven ervoor moeten geven. Nou, Dat is wat, zegt u. Dan kan ik beter maar geen christen worden. Of zo laat mogelijk. Dan kan ik nog heel lang een gerust, een zorgeloos leven leiden. Dan doe ik het wel op mijn 80ste. Mijn bekeren. Want zo leven, daar wil ik helemaal niet aan. Daar kies ik niet voor. Nou, gemeente, dat is waar. Gaat u maar naar huis dan. Als u een stil en gerust leven wil leiden, dan kunt u beter maar de Heer Jezus niet gaan volgen. Dan kunt u beter maar alles vaarwel zeggen. Maar gemeente, ik ken geen christen. Ik ken geen christen die dat wil. En u kent ook niemand die dat wil. Geen enkele, geen jong of geen oude christen. Er is geen volgeling van de Heer Jezus op deze aarde te vinden. Die zal antwoorden, nou laat dan maar zitten. Want gemeente, als Jezus je alles geworden is, dan kan je ver afdwalen. Dan kan je zelfs zo ver komen dat je je heiland verloochent. Dat deed Petrus ook. Maar daar kan je niet verder mee leven. Petrus weende bitterlijk. En toen de Heer Jezus hem kwam opzoeken, toen vroeg de zaligmaker het aan hem. Petrus, heb je mij lief? En hij antwoordt, Heere, gij weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Want gemeente, één ding is zeker, zonder hem kan ik en wil ik niet leven. Onmogelijk, zonder hem is het leven mij de dood. Ja toch? Of kunt u wel zonder de naam van Christus? Dan leeft u zonder hem. Maar wanneer door geloof de Heer Jezus het mogen omhelzen, dan is er geen naam. Dan is er geen naam je liever dan de naam van de Heiland die zich aan jou heeft verbonden, die zijn bloed voor je heeft gestort, die zijn leven voor je heeft overgehad, die voor jou heeft geleden aan het kruis. Zoveel liefde voor zo'n ondankbaar mens, voor zo'n grote zondaar, gemeente, dan kan je toch niet die naam loslaten. Onmogelijk. En dan weet je het ook. Het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons dan geopenbaard zal worden. Dan weet je het ook. En gemeente, nu ga ik een stap verder maken. Dat als u gesmaad wordt om de naam van de Heer Jezus, dat u zalig genoemd wordt. Zalig, dat zijn de woorden van de Heer Jezus. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij ook vervolgd de profeten die voor u zijn geweest. Even terug naar het kader van deze brief. De gemeentes van Petrus hadden dit lijden niet voorzien. In ieder geval niet de heidenchristenen. Tegenspoed in plaats van geluk. Daar hadden ze niet op gerekend. Hadden ze dan toch verkeerd gekozen? Nee, zegt Petrus, nee. Je bent juist zalig. De geest der heerlijkheid rust op u. Zalig. En dan niet alleen maar straks bij God in de hemel. Wanneer alle lasteraars en smaders moeten zwijgen voor eeuwig. En wanneer ze voor eeuwig in de rampzaligheid zijn verdwenen. Maar ook nu al, op dit moment. Zalig, dat betekent gelukkig ben je. In het Oude Testament wordt het woord stevast vertaald met welgelukzalig. En dan wordt ermee bedoeld dat je deelt in het volle, in het eeuwige geluk van God. Dat geluk dat niet eindigt zodra de drank op is, zodra het geld weg is, zodra de vakantie is beëindigd. Zodra de gezondheid in je leven er niet meer is en wanneer je voelt, het gaat aan op de reis naar mijn eeuwig huis. Het geluk, gemeente, van de wereld. Ach, hoe lang duurt dat nou? 20, 30, 60 jaar? 80 misschien? 90 een enkeling? Wat stelt dat geluk nu voor? Je bent al dwaas als je alleen maar op dat geluk gericht bent. de verloren zoon ervoer, dat hij had geld. Hij was gelukkig, dacht hij. Hij ging het wel eens eventjes doorbrengen. Maar zijn vrienden waren verdwenen zodra zijn geld op was. Daar zit je dan met je geluk. Opvallend, gemeente, is dat in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, juist die mensen zalig genoemd worden waarvan je dat niet zou verwachten. De treurende, zegt de Heer Jezus, de arme, de lijdende. En dat gaat dwars tegen alle verwachtingen in. Toen bisschop Polycarpus werd opgepakt en hem gevraagd werd om zijn zaligmaker te loochenen, zei hij: ik heb 86 jaar mijn koning, mijn heren gediend. Nooit heeft hij mij iets aangedaan. Hoe kan ik dan nu mijn koning smaden die mij heeft gered? Gemeente, het past helemaal bij het koninkrijk van God. Dat juist de mensen die waarvan je dat niet zou verwachten, erbij horen. Treurend, arm en lijdend. Dat komt omdat de Heere Jezus al die mensen betrekt in zijn lijdensweg. Zijn lijdensweg door de wereld. De weg naar het succes? Nee, de weg van het ondergaan. De weg van de graankorrel die sterft in de aarde. Die vertreden wordt. En dan pas gaat groeien. De Heere Jezus is gaan lijden en gaan sterven. Een weg waarvan je zegt, ja, dat is een weg die helemaal niet heerlijk is. Een weg van vernedering, ja. Maar door die vernedering gaat het wel naar de verheerlijking. Door te verliezen geeft hij een eeuwige winst. En gemeente, dat is de vreugde, dat is het geluk in Christus. Wanneer je ook die weg gaat bewandelen. En dat heb je dan niet alleen maar straks. Het geloof geeft niet alleen maar uitzicht op het eeuwige leven. Maar dat is nu al. Dan ontvang je nu al die zaligheid. Wanneer je de voetstappen van Christus mag volgen. Hij die geen zonde heeft gedaan. En er geen bedrog in zijn mond is gevonden. Die als hij gescholden werd niet terugschold. En als hij leed niet dreigde. Als je die voetstappen van de heiland volgt. Dan krijg je daar onmiddellijk ook zoveel voor terug. Zoveel dat Peter zegt, je bent zalig. Door het geloof, gemeente, ontvang je een voorsmaak. Een uitzicht op dat eeuwige leven. De zalige hemelvreugde zal uw rechter aan mij geven. En denk maar wat er in 1 Petrus 5 vers 4 staat. Het is allemaal gericht aan de ouderlingen, maar je mag het ook wat breder lezen. Als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid ontvangen. Ja, maar als je lijdt vanwege Christus naam, ja gemeente, dan word je zalig genoemd. Zalig, zelfs als je uitgescholden wordt. Zalig, als je niet bijhoort. Zalig, als mensen je benadelen. Wat is dat voor een rare houding? Maar gemeente, dat is wel de houding die de heiland ook had. En zo heeft hij de heerlijkheid voor ons opengelegd. Als je lijdt vanwege Christus naam, dan heb je niet alleen dat uitzicht, dan word je niet alleen zalig geprezen om wat er straks volgt, maar dan krijg je, om het zo te zeggen, een dubbele zegen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, dan ben je zalig. Denk maar aan Stefanus, hij werd gestenigd. Hij sterft de marteldood. Verschrikkelijk. Maar kijk eens goed. Kijk eens goed naar die man. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand. En hij zei, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand van God. En dat straalde helemaal van hem af. De vreugde van het hemelleven werd in dat lijden zichtbaar. Geen mens kon dat van hem afnemen. En lees je niet dezelfde dingen in die zendingskrantjes, in het blad van Open Doors? Ik lees daarin dezelfde getuigenissen, gemeente. Mensen die hun man verloren hebben, die gemarteld zijn, die een onmogelijke weg gaan. de hemel niet mogen zien. Lees dat boek eens uit Noord-Korea van die christen die altijd gebogen moest leven. Die mensen, mede-christenen, geworpen zag worden in het gloeiende staal. En van die mensen, gemeente, hoor je zo'n rijk getuigenis. Hoor je ze over het geluk in hun zaligmaker spreken. En zij prijzen de naam van hun God, dat ze waardig geacht worden om voor hen te lijden. Het is voor hun een ridderorde. Deze mensen zijn helemaal niet zielig. Helemaal niet, gemeente. God acht hun waardig om voor zijn naam uit te komen. Het is een eer, een voorrecht om te lijden. Om zo tastbaar die voetstappen van de heiland te drukken. Want het is u uit genade gegeven om niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En wat een gelukkige zekerheid ontvang je daardoor. Ik deel blijkbaar in de weg van mijn zaligmaker. En dan zal ik ook delen in het einde van zijn weg. De heerlijkheid van God en die onverwelkelijke kroon. Luister zo eens, wanneer je uitgescholden wordt, wanneer je er niet bij hoort. U zegt, ja, maar dat kan ik nooit. Ik sta niet zo stevig in mijn schoenen. Ik ook niet, gemeente. En die mensen aan de andere kant van de wereld ook niet, hoor. Maar weet u hoe ze zo stevig kunnen staan? Hoe ze zo rijk kunnen getuigen? Dat komt omdat de Heere Jezus juist aan hun zijn bijstand aanbiedt. Zijn hulp. Zijn geest. En zouden we dan klagen, gemeente? Wanneer de geest der heerlijkheid op ons zou rusten? Zouden we dan klagen als wij niet bijhoren? Als mensen ons niet voor vol aanzien? Of noemt u het maar op. Zalig ben je. Ook dan, wanneer je voor je zalig maken mag uitkomen. Zalig, ja, zegt Petrus, want de geest der heerlijkheid rust op u. Dat is de geest van God. Dat is de geest van Pinksteren. De geest waardoor Petrus voor duizenden vijanden vrijmoedig het woord kon verkondigen. En hij zei tegen al die mensen, hij was niet bang. Hij zegt, bekeert u. Jullie hebben Jezus gekruist. Bekeert u dan. Wist hij van tevoren wat er zou gaan gebeuren? Misschien zou die hele menigte wel over hem heen lopen. Misschien zou hij wel de eerste martelaar zijn. Hij sprak vol van de geest. En zo hoeven wij ook niet te twijfelen, gemeente, wanneer wij gedaagd worden om te spreken. Dan hoef je niet te twijfelen, want het zal u gegeven worden in die uren. Het zal u gegeven worden wat gij spreken zult. Want dan spreek je niet zelf meer. Dan is het de geest van uw vader, zegt de Heer Jezus, die in u spreekt. Ik haalde net de marteldood van Stefanus aan. Hij sterft, gemeente, terwijl hij vol is van de Heilige Geest. Terwijl hij overloopt van de heerlijkheid van God. Want Christus belooft dat hij zijn kinderen nooit zal verlaten. Hij belooft bij hun te zijn met zijn geest. En hier zie je ook weer iets van die dubbele genade. De welgelukzaligheid in het lijden om de naam van Christus. Mogen de lijdenden ervaren dat die geest op hun rust. Mooi, mooi dat woordje, rust. Gemeente, dan zie ik dat hele tedere gebaar van een vader die de hand zachtjes op de schouder van zijn zieke kind legt. Stil maar, ik ben erbij. Ik zorg voor je. Een heel teer gebaar, alsof de hand van God op je schouders rust. Zo rust de geest der heerlijkheid op u, wanneer u lijdt om Christus wil. Zoals in de ochtend de dauw over het veld is gekomen. Zo is de geest der heerlijkheid over de lijdende christenen. De geest die ze kracht geeft. De geest die ze staande houdt. De geest die de woorden geeft. De geest die ze leidt. Die, die ze nooit zal verlaten. Wat is dat heerlijk, gemeente. Wat er ook gebeuren gaat. Misschien moeten wij wel gaan lijden. Wat er ook zal gaan gebeuren. God, die kan zijn geest... Nee, ik zeg het verkeerd. Gods geest kan nooit van u worden afgenomen. Daar kan geen duivel tussen komen. Dat zullen we vanavond horen. Daar kan geen mens zijn vinger achter krijgen. Gods geest, de geest die met Pinkster is uitgestort, is ook een geest die bijstaat in alle leed. Die de kracht geeft om staande te blijven in een samenleving die Christus en christenen haat. En dan kan je toch zeggen, ik vermag alle dingen in Christus, in de geest van Christus die mij kracht geeft. Ja, ik vermag alles in hem. Gemeente, het lijden, dat is het bewijs, het teken dat de glorie van Christus zichtbaar wordt door ons lijden. De harde werkelijkheid van de smaad is de ene kant van de munt. Maar Gods heerlijkheid blinkt aan de andere kant van de munt van het lijden. Wanneer iemand lijdt, wanneer iemand bereid is om te lijden vanwege Christus, dan openbaart dat die innerlijke verandering die in uw hart heeft plaatsgevonden. Dan ben je zelf van een vijand, een vriend geworden. De geest der heerlijkheid, gemeente, lees Jesaja 11 ook maar naar, daar staat het in, daar verwijst Petrus naar. Jesaja 11. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid. De geest van het verstand. De geest van de raad en van de sterkte. En zijn reuken zal zijn in de vreze des Heren. Dezelfde geest die op Christus was, rust ook op hen. Wat een heerlijke, wat een dubbele genade, gemeente. Door het lijden, in zijn sporen en verbonden aan Christus. Hij acht hen dat waardig. En de geest der heerlijkheid die ze staande houdt, tegenover smaad, geeft Christus heerlijkheid. Tegenover laster, prijst hij je zalig. En al verwerpt de hele wereld ons, God heeft ons toch al aanvaard door het geloof. Gemeente, dezelfde gang die Christus maakt, die is dan ook uw gang. En dan is het lijden toch niet langer meer een bedreiging. Dan is het lijden juist een heerlijke belofte. Want het einde van de weg van Christus, dat zal dan ook uw weg zijn. Het lijden van deze tijd is een voorspel op de eeuwige heerlijkheid. De heerlijkheid van Christus, die meer is dan een toekomstige hoop. Het is nu reeds je deel. Door de geest wordt de glorie uit de hemel op aarde zichtbaar en wordt de heerlijkheid die Christus nu bezit ook uw deel. Door geen smaad, door geen laster is die glorie weg te nemen. Deze zegen geeft God juist in het lijden. Lijden en heerlijkheid horen bij elkaar. Gemeente, wat moet u nu gaan doen? Moet u het lijden gaan opzoeken? Nee toch? We hoeven niet het lijden naar ons toe te halen. Het komt vanzelf. Het komt vanzelf naar u toe. Binnen en buiten de gemeente van Christus. Als u tenminste de naam van de Heere Jezus hoog houdt. En als u niet lijdt omdat u een doodslager bent of omdat u onrecht doet. Gemeente, dat lijden, dat hoeven wij niet op te zoeken. Dat komt wel. Maar heeft u het ervoor over? Dat is de grote vraag vanuit deze tekst en ook vanuit mijn preek. Of schaamt u zich? Schaamt u zich voor de naam van uw zaligmaker? Dan zal hij zich ook voor u schamen. Dan zegt hij, die ken ik niet. Daar wil ik helemaal niets mee te maken hebben. Dan kan de naam van Christus u 1000 keer, 3000, 8000 keer verkondigd zijn. Maar dan schaamt Christus zich voor u. Maar gemeente, voor al die mensen, voor u, voor jou als je het niet anders kan. Als je zelf die scheldwoorden, zelf die uitsluiting ervoor over hebt. God wordt erdoor verheerlijkt. En uw tranen. Ja, misschien wel uw bloed. Zal dierbaar zijn in het oog van de Heere. Als wij met hem lijden, dan worden wij ook met hem verheerlijkt. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 72 en daarvan het zesde en het zevende vers. Het behoeftig volk in hunne noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redde zijn. En ook vers 7, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Psalm 72, vers 6 en vers 7.
Gemeente, laten wij nu de Heere danken en ook voorbeden doen. Heere, elk der vorsten zal zich buigen. Iedereen zal zijn knie eens buigen voor Jezus. Ook de mensen die nu hun mond open doen om christenen te schelden. Ook mensen die andere mensen vervolgen, uitsluiten, achter hun rug om over ze praten. Links laten liggen. Heer, dat kan hier zo ook gebeuren. Ook in de christelijke gemeente gebeurt dat. Wordt er geleden vanwege uw naam. Heer, maar iedereen, zoals we hier bij elkaar zijn, iedereen zal zijn knie buigen. En we mochten dit ook zingen, Heer, in de wetenschap dat niemand in staat is om tussen u en uw kind in te komen. Hoe hoog de nood ook mag gaan. En hoe hevig ook de vervolging zal zijn. Ook al wordt er ten bloede toe gestreden. Ook al wordt er geleden. Al zingen we met Luther met een hapering in onze stem. Neem goed en bloed ons af. Het zal zo zijn. Dat iedereen zich zal buigen voor u. En niemand kan er ook maar één millimeter verder gaan dan dat u het wil. Dan dat u het toelaat. O God. En daar mogen christenen in Noord-Korea zich aan vasthouden. Het land dat bovenaan staat in de ranglijst van landen waarin christenen vervolgd worden. Heere God, daar kan iedereen zich aan vasthouden, want het is een beproefd en een bewezen houvast. O God, schenk ons dat, nu, en ook wanneer de vervolging ook zal toenemen. En dat heeft u ook beloofd, in de wereld zult gij verdrukking ondervinden. En de tijden zullen zwaar worden. En misschien zijn hier wel mensen die zullen opstaan en de gemeente zullen verlaten en vervolgens de gemeente ook zullen verraden. Nu de psalm meegezongen, maar over zoveel jaar een vervolger van de gemeente geworden. O God, bewaar ons ervoor. En wilt u geven dat wij uw naam zullen hoog houden en dat we ons aan geen andere naam zullen vasthouden. Heere, wij bidden u op deze zondag voor de christenen in Noord-Korea, in Saoedi-Arabië, in Iran, op de Malediven, in Bhutan, in Jemen, in Afghanistan, in Laos, in Oezbekistan, in China. En zo hebben wij 10 namen, 10 landen genoemd. En er volgen er nog vele. O God, wij bidden u voor hun. En houdt u ze vast. Houdt u ze staande, want de verzoeking is wel hevig. En alleen het echte geloof houdt het daaronder uit. Al het ongeloof verdwijnt. Alle ongelovigen zwichten. Houdt u ze vast, o God. En wij bidden u, zoals zij ook verlangen, vooral ook voor hun omgeving, voor hun vervolgers, voor de mensen die hun verraden. Wij bidden u voor de soldaten die ze schoppen en de politie die ze slaat. Wij bidden u voor de dictators en de regimes die een misdadig regime erop nahouden. Die mensen bruut vermoorden. Die de werkkampen in stand houden. O God, ontfermt u zich over die mensen. U heeft toch ook zelf gebeden, de Heer Jezus. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heere, wij bevelen de ganse kerk, lijdend en strijdend, in uw hoede aan, wetend dat ze daar ook veilig is. Heere, wij bidden u ook voor onze gemeente. voor de zorgen die er zijn, voor de noden. We denken aan mevrouw Plomp, die nog in het ziekenhuis verblijft. En waarbij de dokters hebben gezegd, wij zien geen mogelijkheid meer om nog iets te doen tot uw genezing. Heere, wat een ontzettende boodschap. En Heere, geef dat die boodschap ook door zal dringen tot in haar hart en maak haar heilig onrustig voor u. Om te vluchten naar het kruis. Om het genadebloed van Jezus te ontvangen, om niet. De naam die ze zoveel heeft gehoord, die haar zoveel is aangeboden. O God, schenk haar dat uitzicht. Waarmee ze kan leven en kan sterven. Heere, gedenk ook de anderen in de gemeente waar het moeilijk is, waar ziekte is of waar zorg is. Wees met mevrouw Roos die morgen voor een onderzoek naar het ziekenhuis moet. Wilt u daar ook het onderzoek zegenen en de artsen leiding geven? Heere, wees met mevrouw Moree-Stolk die donderdag voor een dagbehandeling zal worden opgenomen in verband met het carpal tunnel syndroom. Wilt u ook dan de handen van de artsen zegenen? Het lijkt een kleine ingreep. Maar Heere, klein of groot is er bij u niet bij. Alles. Alles heeft uw zegen nodig. Heere, gedenk ze ons allemaal. Wees ook met Ruben. Wees met allen die langdurig lijden, zorg hebben vanwege hun gezondheid. Heere, neem zo onze dank aan voor deze dienst die wij in vrijheid van u mochten ontvangen. En wil onze gebeden verhoren, ook de zuchten van ons hart. Hoor ons en vergeef al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotpsalm is uit psalm 18 en daarvan het 14e vers. Psalm 18, vers 14, zo leeft de Heere, mijn rotssteen zij geprezen, de God mijns heils moet steeds verheerlijkt wezen. Psalm 18 en daarvan vers 14. Gemeente van allen heen in vrede, erheft uw harten tot God en ontvangt voor u en de uwe de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.